Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmiets. Het woord dat de laatste tijd te pas en te onpas wordt gebruikt in politiek Den Haag is instroom. Het is al jarenlang paniekvoetbal als het aankomt op asiel- en migratiebeleid in Nederland. Wat kan het kabinet wel en niet doen om die zogeheten instroom van mensen naar Nederland te beïnvloeden, zoals premier Rutte onlangs beloofde aan zijn eigen partijgenoten? Die vraag leg ik voor aan ons nieuwste politieke talent op de Haagse redactie van Trouw, Auke van Eesden. Auke, fantastisch dat je er bent. Jij schrijft over asiel en migratie bij ons. Van harte welkom.
Dank.
Auke, het sneeuwbaleffect van die crisis die begon eigenlijk een paar maanden geleden van de zomer in Ter Apel. Daar heeft eigenlijk niemand het meer over, want op dit moment is daar geen urgent probleem meer, toch? Dus om onze herinneringen even op te frissen, wat was daar precies aan de hand?
Ja, in Ter Apel staat het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Dus als asielzoekers naar Nederland komen, de meeste gaan dan naar Ter Apel om daar aan te melden en de procedure te starten. En die opvang die was prop en propvol. Er kon kon helemaal niemand meer bij en dat zagen we ook buiten. Want in plaats van binnen op een normale locatie te verblijven, moesten asielzoekers buiten. Eerst in tenten, toen overdekt nog met zeildoeken, maar uiteindelijk ook in de buitenlucht slapen.
Er kwam op een gegeven moment zelfs Artsen zonder Grenzen moest daar ingrijpen om mensonterende toestanden te voorkomen, toch?
Dat is wel een signaal inderdaad. Hè? Als Artsen zonder Grenzen niet de rampgebieden zoals wij die in ons hoofd hebben aandoen, maar zeggen we hier in Nederland zelf is de situatie zo ernstig dat we hier aan de slag gaan, omdat we hier medische zorg moeten gaan verlenen. Hier moeten we zorgen voor voldoende water en drinken. Mensen in Nederland hebben het niet genoeg en zakken onder die ondergrens waardoor wij moeten ingrijpen. Dat gaf wel aan hoe heftig het toen inderdaad was daar.
Maar goed, op een zeker moment is die crisis of die noodcrisis is bezworen. Op een of andere manier, wat is daar precies gebeurd om dat op te lossen?
Ja, vriend en vijand waren het erover eens dat wat er in Ter Apel aan de hand was niet kon. Die mensen die zaten ook in Ter Apel omdat in andere opvanglocaties ook geen plek meer was. Dus de overheid vroeg telkens, joh, kunnen daar nog wat mensen bij? Past hier nog iemand? Hebben jullie nog een plekje? En het antwoord was altijd nee, we zitten propvol, er kan niemand meer bij. En zo zat het hele systeem muurvast. Toen hebben de coalitiepartijen besloten, we moeten hier iets aan doen. Dus toen zijn met elkaar gaan praten, dat is in het kabinet gebeurd. Een groepje ministers heeft daar met elkaar besproken wat er op de korte termijn moest gebeuren om die crisis op te lossen. En daar is onder meer voor bedacht dat er snel een andere locatie uit de grond werd gestampt om de asielzoekers kortstondig in op te vangen.
Was dat hotel ergens, toch?
Er is een hotel in Tubbergen geweest dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Ja. Maar er zijn ook andere locaties geweest die voor de ultrakorte termijn zijn gezet om inderdaad asielzoekers op te vangen. En er zijn ook allerlei andere afspraken gemaakt, bijvoorbeeld tijdelijke stop van gezinshereniging. Dus als bijvoorbeeld een 13-jarige jongen al naar Nederland is afgereisd en hier een status heeft gekregen of hier is erkend als vluchteling, dan mag hij zijn hele gezin laten overkomen om vervolgens hier ook in Nederland te kunnen verblijven.
Ja.
En zo gaat een deel van de asielaanvragen en een deel van de asielzoekers die naar Nederland komt, zijn eigenlijk nareizigers.
Ja.
En daar is toen een tijdelijke stop op gekomen. Maar een ander deel van die grote asieldeal was dat er ook moest worden gekeken naar de toekomst. Hoe gaan we nou dit eigenlijk voorkomen dat het in het najaar, in de winter, volgende zomer weer gebeurt? En daar zijn ook afspraken over gemaakt.
En zo zijn we dus eigenlijk van die Ter Apel-crisis naar een volgende etappe beland. Namelijk de politieke discussie over die asieldeal.
Ja.
Kijk daar eens op terug. Wat is er toen precies gebeurd? In de coalitie ook?
Nou, we hebben eigenlijk in Ter Apel voorkomen dat er mensen in de winter buiten moeten slapen. Dat is eigenlijk het beeld dat we allemaal wilden voorkomen. Dat is ook niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd.
Nee.
Maar dat betekent inderdaad niet dat dat hele systeem opeens soepel loopt. Dat opeens iedereen voldoende ruimte, voldoende voorzieningen heeft om op een goede, fatsoenlijke, humane manier te verblijven. Dat is wel wat er moet gebeuren. Volgens internationale verdragen, maar ook volgens waarvan... Als Nederland zijn we dat ook aan onszelf verplicht. Daarover zijn vriend en vijand het wel eens. Wat er toen is gebeurd is dat er ook is gekeken hoe gaan we dat nu, hoe gaan we eigenlijk hier lessen uittrekken en voorkomen dat dat weer gebeurt. En toen is er ook besloten om een systeem te vinden waardoor asielzoekers eerlijk over gemeenten worden verspreid. Want wat je nu zag is dat een groot deel, ruim de helft van alle gemeenten, die droegen hun steentje niet bij. Daar zaten geen asielzoekers opgevangen. 192 gemeenten hadden de afgelopen 10 jaar geen enkele asielzoeker opgevangen. Ja, dat betekent dat al die andere gemeenten extra veel moeten doen. En dat zijn vaak gemeenten in wat dan de regio wordt genoemd. Hè? Dus niet de grote steden in de Randstad, niet de dorpen en steden daaromheen. Maar veel in Groningen, Drenthe, Gelderland.
Ja. En in principe gaan gemeenten nog steeds over hun eigen opvangfaciliteiten, toch? Dan kan de overheid vanuit Den Haag niks, op dit moment nog niks dwingends.
De overheid was
opleggen.
Machteloos. Ja. En dat hebben we ook gezien. Erik van den Burg, de staatssecretaris van Asiel, vroeg voortdurend aan gemeenten: help alsjeblieft. Hij heeft zit gesmeekt op camera. Ik ga jullie straks bellen. Help me alsjeblieft.
Ja.
Zeg ja tegen mijn verzoek om nog asielzoekers op te nemen. En die gemeenten die zeiden toch nee. Dat zij bang waren voor draagvlak in hun eigen gemeente. Ze waren bang dat die inwoners in opstand zouden komen. We hebben gezien wat het in Tubbergen deed, wat jij net al noemde, dat daar met vlaggen en fakkels de straat werd gegaan en werd geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum, een noodlocatie.
Ja.
En daarom moest er eigenlijk iets worden gevonden om dat te omzeilen of er niet volledig afhankelijk te zijn van de medewerking van gemeenten, als je ziet dat dat niet werkt.
Ja.
En toen is er met dat is een heel, heel politiek gevoelig proces geweest. Staatssecretaris van den Burg heeft een wet voorbereid om ervoor te zorgen dat hij eigenlijk de bevoegdheid krijgt om te zeggen, ja, hier gaan zoveel mensen heen, daar gaan zoveel mensen heen en we gaan dat eerlijk over Nederland spreiden. En dat er zo'n soort wet moest komen om die spreiding voor elkaar te krijgen, daarover was de coalitie het eens. Want dat is al eerder ook afgesproken toen bij Ter Apel van, joh, dat is de manier om te voorkomen volgende keer.
Met dwang moet het dan.
Nou, en daar
gebeuren.
Waren ze het dus niet over eens. Want wat er precies in die wet moest komen, dat is een ongelooflijk politiek debat geworden. Een debat dat eigenlijk nog niet eens voorbij is. De VVD bijvoorbeeld, op dit vlak misschien wel meest conservatieve partij in de coalitie. Die waren fel tegen dwang. Dwang impliceert dus dat de staatssecretaris kan zeggen, hier komen zoveel asielzoekers, of je het nou wil of niet als gemeente. En de VVD zei, ja hoor eens, daar gaan de gemeenten toch zelf over de opvang en waar zij wel en niet asielzoekers willen en of ze dat wel of niet aankunnen. Dat bepaalt het Rijk niet. Terwijl de ChristenUnie in D66 juist zeiden, ja maar dit is de manier om die spreiding wel eerlijk te krijgen. En dat is een enorm gevecht geworden, waarbij het kabinet af en toe ook dacht, waarbij Van den Burg af en toe dacht, we zijn er. En waarbij zelfs de VVD-top, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sophie Hermans, af en toe ook dacht, nu heb ik het uitonderhandeld. En die moest dan weer terug naar haar fractie. En dan kreeg ze toch weer te horen, ja luister eens, dit moet echt nog een stukje strenger. Want hier kunnen we niet meer akkoord gaan. Dit gaat voor ons alle grenzen over. Hier krijgen we dit niet uitgelegd aan de achterban.
Nee.
En dan moest ze weer terug en dan moest het weer opnieuw beginnen. En daar werden ze op het ministerie van Justitie na verloop van tijd ook helemaal gek van.
En van de burger zelf ook, van de VVD. Het was eigenlijk hun eigen staatssecretaris.
Ja, van den Burg is inderdaad VVD'er. Al 30 jaar lid, zegt hij altijd met trots. Maar die lag op een gegeven moment wel op ramkoers met de partij waar hij zo trouw lid van is, inderdaad. Je merkte dat ook in debatten. Dan gaf hij de Kamerleden van de ChristenUnie, van D66, van het CDA complimentjes. Dan zei hij, ik ben het met u eens, meneer Peters van het CDA. En ik vind dat u goede plannen heeft, meneer Seder van de ChristenUnie. Heel onsubtiel vermeed hij eigenlijk de complimentjes aan zijn eigen partijgenoot, Ruben Brekelmans van de VVD. En andersom was het ook zo dat er plaagstootjes werden uitgedeeld. Maar in feite ging het wel over een wezenlijke vraag van wat zijn we bereid te accepteren? Waar kunnen we ja tegen zeggen? En wat vinden we ook het juiste beleid voor Nederland? De VVD vindt daadwerkelijk dat het onverstandig is om de overheid te laten beslissen waar alles maar mag komen. Ze zijn ook bang dat de aanzuigende werking wordt dan ook vaak genoemd. Hè? Dat het wel erg aantrekkelijk kan maken, zo'n goede systematiek, om dan maar naar Nederland te komen als asielzoeker. En ze vinden ook gewoon dat het een grens overgaat, omdat gemeenten die verantwoordelijkheid moeten hebben.
Het doet mij ook erg denken aan de Europese discussie van 2015-16. Ik zat toen in Brussel over de verdeling van asielzoekers over heel Europa. En toen moest elk land gedwongen worden om asielzoekers op te nemen. Ik zie dit hier nu terug, maar dan op het niveau van gemeente en Rijk. Dus er zijn veel raakvlakken wat dat betreft. Op een gegeven moment kwam het tot een soort politieke climax met de VVD en VVD-voorman, want we mochten hem vooral geen premier noemen die dag, Mark Rutte. Beschrijf dat moment nog eens.
Ja. Ja, dat is inderdaad misschien ook gelijk wel het verschil met Europa. Dat er in Nederland dan toch nog een overheid is die iets daadkrachtiger is dan wat er in Brussel over de Unie waakt.
Zeker.
Want op een gegeven moment werd Rutte ingevlogen. Premier Rutte of VVD-leider Rutte, dat is tot op de dag van vandaag niet helemaal helder. Elke dinsdag is er in de Tweede Kamer een moment waarop de fracties vergaderen. Dat mogen ze ook op donderdag doen hoor, maar dat komt nou helemaal goed uit op dinsdag. Dus ze komen dan bijeen om te bepalen, joh, wat komt er deze week op de agenda? Wat vinden we belangrijk? Nou, je kunt wel raden waar het die week over ging, over die asielwet. En omdat de druk zo enorm hoog werd op de VVD, want zij lagen nog dwars, als dat het juiste woord is, maar zij waren in ieder geval als enige van in de coalitie nog tegen die wet. Nou, omdat de druk zo hoog werd, werd er behoorlijk hoog politiek spel ook bedreven. En werd de chef ingevlogen, Mark Rutte. Die zat toen eerst in Egypte voor een klimaatconferentie. En
moest snel terugvliegen.
Ja, dat de Rijksvoorlichtingsdienst bezweert dat sowieso al het geval was. Maar het invliegen werd wel heel letterlijk inderdaad. En die moest op dinsdag eigenlijk tekst en uitleg komen geven. Hierom vinden wij het in het kabinet belangrijk. Dit is de reden dat jullie hier echt voor moeten stemmen. Na afloop zei hij van, joh, we hebben het helemaal niet zo heel veel over asiel gehad. Het ging eigenlijk over een breder vraagstuk van, komen er niet te veel mensen naar Nederland in het algemeen? En die hele wet, dat was maar een klein onderdeel. We vinden eigenlijk sowieso dat er minder asielzoekers onze kant op moeten komen. Maar goed, een half uur later meldde de VVD wel van, joh, we gaan toch akkoord met de wet. Dus of ze het er nou wel of niet over hebben gehad, het heeft wel gewerkt. En uiteindelijk is die wet er inderdaad gekomen. Althans, de coalitie is het er over eens. Hij is er nog niet.
Ja, nee, precies. Maar wat heeft Rutte toen precies moeten beloven om de VVD-fractie tevreden te houden?
Ja, Rutte heeft eigenlijk moeten beloven dat hij, als de VVD hiermee akkoord zou gaan, zich volledig en keihard zou inzetten om ervoor te zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Die wet is ervoor bedoeld om de asielzoekers die hierheen komen eerlijk te spreiden.
Spreidingswet, maar, hè, heb je ook.
Ja, de dwangwet noemt de VVD het. Ja. De Ja 21 noemt het zo. De spreidingswet is inderdaad de term die ze op het ministerie zelf graag gebruiken. Maar dat hele probleem is eigenlijk, zou niet bestaan als er geen asielzoekers naar Nederland komen. Want dan hoef je ook niemand te spreiden.
Nee.
Nou, daar binnen die ruimte beweegt de VVD eigenlijk. We willen minder mensen hierheen, dan hoeven ze ook niet gespreid te worden. Dat is iets wat Nederland niet aan kan, zeggen zij, zoveel mensen. De asielinstroom bedraagt wekelijks ongeveer 1100, 1200 mensen. Dat is echt heel veel. Dat heeft ook te maken met de coronatijd, toen er weinig mensen kwamen. Dat wordt nu ingehaald. De VVD zegt, ja, dit houden we niet vol. Dus daar moet Rutte zich kaart voor gaan inzetten. Dat moet hij binnen het kabinet gaan doen. Dus VVD-voorman Rutte moet als premier binnen het kabinet voor zorgen, joh, hier moeten we maatregelen voor gaan nemen.
Dus
maar wat? Dat is eigenlijk de grote
van pet
vraag.
Wisselen.
Ja, nou goed, van pet wisselen, dat lukt de voorman van de VVD best aardig. Alleen wat hij dan concreet in te brengen heeft en waar en op welke termijn, ja, daarover is eigenlijk, hij bleef daar zelf heel vaag over. Hij zei dat hij een lijstje maatregelen in zijn hoofd had. Maar als je kijkt wat mogelijke maatregelen zijn, nationale grensbewaking, Europese buitengrenzen, beter vergrendelen, asielzoekers die hier niet mogen blijven weer sneller uitsturen, enzovoort. Nou, dat zijn allemaal niet maatregelen die je 1, 2, 3 zomaar even invoert, hoor. Dat duurt heel lang of lukt misschien zelfs helemaal niet.
Daar gaan we het straks ook nog even uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst even weten wat nou precies de status is van die spreidingswet. Want daar is dus wel politiek akkoord over, maar die is er nog niet. Hoe zit dat precies?
Ja, dat klopt. Begin november is die wet gepresenteerd. En dan is er altijd eerst een periode waarin allerlei organisaties kunnen vertellen wat ze ervan vinden. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingenwerk, het COA dat de opvang regelt van asielzoekers.
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
Exact. Maar ook de gemeenten, de provincies, die mogen allemaal vertellen wat ze goed vinden, wat misschien nog beter moet. En die periode hebben we gehad. En daar is ook best wel forse kritiek uitgekomen. Eigenlijk zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten daarover dat het op de lange termijn helemaal niet werkt. Dat je hiermee helemaal geen duurzame oplossing uit die crisis hebt. En ook als je kijkt wat het COA zegt.
Deze week in de krant, hè?
Precies, donderdag inderdaad een artikel over hoe het COA ook heel kritisch is. En dat is nog best belangrijk, want dat is toch een hele Dat is zeker in dit dossier gewoon eigenlijk de belangrijkste partner ongeveer van de overheid. Die moet zorgen dat die opvang er daadwerkelijk is.
En wat was precies hun kritiek?
Van het COA?
Ja, wat deugde er niet aan die wet?
Volgens het COA was die wet, die zorgde er wel voor dat de asielzoekers in ieder geval op een of andere manier verspreid konden worden. Maar wat zij heel vreemd vinden, is de beloning die daar tegenover staat. Er staat voor elke asielzoeker die een gemeente meer opneemt dan de wettelijke taak is, krijgt een gemeente €2500. Tenminste, voor zover dat meer is dan ze überhaupt al zouden moeten doen. Dus je hebt je moet zeg 100 asielzoekers opnemen. Dan krijg je vanaf 101 nog niet eens een extra beloning. Want het moeten er eerst 100 extra zijn. En dan krijg je een beloning. Het is heel als je het niet begrijpt, nou, dat is dus ook de kritiek van het COA. Het is heel erg ingewikkeld, onnavolgbaar. En ook onnavolgbaar waarom het zo in elkaar is gezet. Wat de gedachte daarachter is.
Maar is het ook niet een beetje de rol van het COA om hier kritisch over te zijn? Want je kan je bijna niet voorstellen dat zo'n organisatie staat te applaudisseren bij deze wet.
Nou, het COA is anders dan Vluchtelingenwerk bijvoorbeeld of Stichting Vluchteling, toch wel een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Dus die echt wel heel erg in nauw contact staan met de landelijke overheid. En natuurlijk hebben zij ook kritiek. Hè. Tijdens de formatie zijn er ook brieven gevraagd aan organisaties als het COA van wat vinden jullie nou belangrijk en waar moeten we op letten. En je ziet ook deels dingen daar wel van terugkomen. Maar als het COA echt harde kritiek uit en eigenlijk stelt dat het gewoon onuitvoerbaar is, die hele wet. En dat dit voor 2024 niet gaat zorgen voor eigenlijk een oplossing uit deze problematiek. De Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat zijn eigenlijk de organisaties die gaan over hoe het op gemeentelijk gebied moet worden geregeld. Die zeggen ook dat het niet bijdraagt aan een duurzaam en stabiel opvanglandschap met voldoende plaatsen, zoals ze dat omschrijven.
En dat zijn echt de mensen van de praktijk.
Dus nou, zij moeten het gaan uitvoeren. Ja, zij zijn straks degene die met deze wet te maken krijgen. Dus als zij zeggen dat er nog heel veel aan mankeert, is dat in ieder geval een belangrijk signaal. Ja. De vraag is natuurlijk, wat gaat er met dat signaal gebeuren? Want het is zo'n politiek in elkaar getimmerd akkoord. Als je een komma weghaalt, valt er ook een partij weg.
Precies.
Wat kan er nog aan veranderd worden? Dat moeten we ook komende tijd gaan zien. Wat hierna gaat gebeuren is dat eerst de Raad van State nog een oordeel geeft. Die kunnen ook kritiek uiten. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer. Die moet erover debatteren. Zullen misschien ook nog deskundigen willen spreken. En vervolgens stemmen. Als zij het goedkeuren, moet het naar de Eerste Kamer. Die gaat hetzelfde proces doormaken. Daarna wordt het bekrachtigd en kan de wet ingaan. Maar dan hebben we het wel over op zijn vroegst 1 februari.
Dat is al heel snel. Hè? Het was oorspronkelijk bedoeld voor 1 januari. Maar 1 februari klinkt nu al snel als ik jou zo hoor.
Dan moet alles wel inderdaad net op tijd gaan. We zitten ook maar 3 weken reces tussendoor. Dus het is maar de vraag of dat gaat lukken.
Auke, die uitspraak van Rutte tegen zijn eigen fractie van ik ga mij inzetten om iets te doen aan de instroom van asielzoekers. Daar zijn andere politieke partijen bovenop gedoken. Die zijn daar een beetje mee aan de haal gegaan. Hoe is dat precies gegaan?
Ja, dat bezoekje van Rutte aan de VVD-fractie sloot het ene hoofdstuk eigenlijk af. Dat van die asielwet, die kreeg daardoor een meerderheid. Tegelijkertijd opende die eigenlijk het volgende hoofdstuk over komen er misschien niet te veel mensen naar Nederland. En dan specifiek, is die instroom niet te groot? En het kabinet heeft al eerder gezegd, ja, die instroom is eigenlijk iets te groot en daar moeten we ook iets aan doen. Maar kwam vervolgens met vooral allerlei onderzoeken en geen concrete maatregelen. Rutte zei dus, ik ben het met de VVD eens, dat is te hoog, daar moeten we iets aan doen. Maar wat? Dat bleek dus niet helemaal. En omdat het zo vaag was, heeft elke partij eigenlijk zijn eigen invulling daaraan te geven. Rutte had het specifiek over asiel, maar wat heeft bijvoorbeeld de ChristenUnie gezegd? Heel belangrijk dat de instroom naar beneden is, zegt de ChristenUnie. Kijk vooral naar arbeidsmigratie, mensen die naar Nederland komen om te werken.
Vanuit de EU zelf?
Bijvoorbeeld, ja. Maar dat kunnen ook arbeidsmigranten zijn uit landen buiten de EU.
Uit India en zo.
Bijvoorbeeld, waar je maar vandaan komt eigenlijk. Ja. Als het aan de ChristenUnie ligt, moet vooral dat aantal omlaag. De SP is daar bijvoorbeeld ook voorstander van. Zo komen eigenlijk allerlei lijnen en allerlei soorten instroom bij elkaar.
Precies.
En waar we het aan het begin echt nog over asiel hadden, wordt het nu één grote brede discussie over de volledige instroom. Eigenlijk komen er niet te veel mensen naar Nederland.
Ja, niet Nederlanders naar Nederland, zeg maar, grof gezegd. En je noemde al aantallen, maar dat is ook vrij verwarrend. Hè? Over welke aantallen hebben we het eigenlijk? Om te beginnen, asielzoekers. Heb je dat paraat?
Ja, als het gaat om asielplekken gaat het ongeveer om 55.000 plekken die gerealiseerd moeten worden.
Per jaar?
Voor 2023. Ja. Dat is voor volgend jaar, ja. En dat is dan het aantal locaties dat beschikbaar moet worden gesteld, dus als die wet van kracht gaat, bijvoorbeeld door de gemeente. Dat is overigens ook nog een flinke klus. En we moeten ook maar zien wanneer dat helemaal in werking is getreden. En dat kan ook nog wel een paar maanden duren. Dus die opvangcrisis is nog niet opgelost. Ja. Maar dat is inderdaad het aandeel asiel. Dan heb je daarnaast arbeidsmigratie. En ja, dat is echt een veelvoud daarvan. Ongeveer 800.000 mensen hebben het dan over momenteel die in Nederland zijn.
Ja.
Als je dat natuurlijk afzet tegen het aantal asielzoekers, dan is dat ja heel beperkt. De asielzoekers zijn dan heel beperkt.
Precies.
En de arbeidsmigratie is enorm.
Maar goed, dat zijn dan ook wel mensen die een tijdje in Nederland werken en weer weggaan. En dan komen er weer anderen voor in de plaats. Dat is,
in veel gevallen,
kan ik zeggen dat daar veel meer fluiditeit in zit, veel meer beweging?
Dat is veel meer doorloop. En er spelen ook verschillende problemen. Want als het gaat over asielmigratie is de huisvesting deels een probleem. De asielzoekerscentra worden momenteel ook overbezet doordat er nog veel statushouders in zitten. Mensen die eigenlijk gewoon al uit het AZC moeten en gewoon een huis krijgen en aan de slag gaan. Dus deels is dat inderdaad het probleem. Maar voor een groot deel is bij asiel ook het draagvlak het probleem. Het is voor bijvoorbeeld de VVD of JA21 of de PVV of Forum voor Democratie gewoon heel onpopulaire maatregel om asielzoekers naar Nederland te halen. Overigens is het landelijk helemaal niet zo onpopulair, hoor. Ik zag dat de Rijksoverheid een peiling had laten uitvoeren waaruit bleek dat 60% eigenlijk enthousiast is over de asielwet die zojuist is gepresenteerd. Dus dat zijn cijfers waarmee de overheid en Erik van den Burg als staatssecretaris ongetwijfeld blij zijn. En kijk, naar arbeidsmigratie, dan gaat het eigenlijk wel voornamelijk over de huisvesting. Het gaat ook over de slechte omstandigheden van die arbeiders. Maar even in het dossier waar we het nu over hebben, dan is het inderdaad, waar moeten zij terecht?
Mm-hmm.
We hebben een woningnood en een forse ook. Als er elk jaar tienduizenden, meer dan 100.000 jaarlijks mensen hierheen komen, zie ze maar eens een plekje te geven.
Ja.
Dus dat is inderdaad daar het probleem. Er komen eigenlijk in deze tijd natuurlijk ook heel veel crises bij elkaar.
Ja.
De woningmarktcrisis, de stikstofcrisis, de asielcrisis. Je ziet ook dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn.
Intussen is het ook nog oorlog in Europa.
Ja, precies. Er zitten ook inderdaad zo'n 85.000 Oekraïense vluchtelingen momenteel in Nederland. Dus dat merken we natuurlijk ook. Dus inderdaad, al die crises komen eigenlijk rond allerlei dossiers ook weer bij elkaar. Dat merk je heel, heel duidelijk.
Oké. Okay. Hey, verwachten heel veel partijen dus van premier Rutte dat hij in Brussel met een soort toverstokje allerlei dingen voor elkaar gaat krijgen. Wat zijn daar de mogelijkheden voor hem en voor zijn kabinetsministers? En de onmogelijkheden vooral?
Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Het is sowieso de grote vraag waarom er nu opeens weer naar Brussel wordt gekeken. De staatssecretaris Erik van den Burg die heeft eigenlijk alweer in een reactie gezegd, joh, los het even lekker zelf op in Nederland. Er zijn natuurlijk inderdaad die verschillende lijnen. Asiel, arbeidsmigratie. Rutte had het over, we gaan asiel, dat moet naar beneden, de asielinstroom. De andere partijen zeggen nu de arbeidsmigratie moet naar beneden. Gemene deler van al die stromen is dat het ongelooflijk lastig is. Er is een keer een asieldebat geweest, een paar weken geleden, waarin de VVD Ruben Brekelmans al wel een voorzetje heeft gegeven. Hij heeft er toen ongeveer 10 voorstellen genoemd van, nou, kijk hier eens naar. En dat zijn er bijvoorbeeld landen waar asielzoekers vandaan komen of doorheen reizen, daar extra druk op uitoefenen, dat zij ervoor zorgen dat vluchtelingen überhaupt niet bij Europa aankomen.
Dat zijn de buitengrenzen van de EU versterken.
Ja, maar ook landen waar vluchtelingen vandaan komen, door daar afspraken mee te maken, dat bijvoorbeeld delen van het land zijn waar vluchtelingen dan wel kunnen worden opgevangen en financieel voor zorgen dat vluchtelingen niet naar Europa komen. Maar met zulke afspraken zijn ook vaak financiële afspraken mee gemoeid.
Mm-hmm.
Dus volgens Ruben Brekelmans in ieder geval veel mogelijk als het gaat om die internationale samenwerking. En dat heeft bijvoorbeeld inderdaad ook te maken met de Europese grensbewaking. Die moet volgens hem beter. Er zou ook kunnen worden gekeken, zegt hij, naar gelijkgezinde EU-landen. Een mini-Schengen heeft hij bijvoorbeeld over. Spreek met Duitsland, Benelux,
Komt me ook heel bekend voor, hoor, van een jaar of 6 geleden, dat pleidooi. Ja.
Ja, hoe dichter je het bij huis haalt, hoe lastiger het wel wordt om daar, zonder dat de hele groep EU-landen het eens is, hè, om daar zomaar even afspraken over te maken. Want je bent gewoon gebonden aan allerlei regels en verdragen natuurlijk.
Ja.
Daarnaast speelt mee, stel dat we die buitengrenzen zouden verstevigen. Dat is een debat dat in Europa al ongeveer zo lang loopt als de Unie bestaat.
Hm.
Dus ja, hoe dan? Krijg al die landen maar eens mee. Als je denkt dat de Nederlandse politiek lastig is, nou, dat weet jij ook als oude EU-correspondent, dan moet je eens naar Brussel gaan. Er zijn landen die daar totaal niet op zitten te wachten. Die nu nationaal het al voor zichzelf prima op orde hebben. En die niet op zitten te wachten dat het allemaal eerlijk wordt verdeeld of zo. Dan moeten zij opeens veel meer gaan doen. Het is razend ingewikkeld. En dat gaat dan alleen nog over asiel. Hè? Als het gaat om arbeidsmigratie, hebben we voor een deel gewoon te maken met EU-burgers.
Ja.
Die vanwege vrij verkeer van personen in Nederland komen werken. Ja, weer die maar eens bij de grens. Dat is allemaal niet zo makkelijk. En dan kun je afspraken maken en dan kun je misschien Europees breed ervoor zorgen dat er minder mensen überhaupt op het continent aankomen. Maar het is erg lastig. En als het al lukt, dan gaat het erg lang duren. Dus ja, het is ook echt de vraag of we hier überhaupt op korte termijn nog iets van moeten verwachten. En misschien is het antwoord wel een beetje nee.
Maar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die heeft ook over die arbeidsmigranten een voorstel gedaan voor een soort werkvergunning eigenlijk. Is dat überhaupt bespreekbaar in Brussel?
Wat je inderdaad al zou kunnen doen, is ervoor zorgen dat het minder aantrekkelijk wordt voor werkgevers in Nederland, bijvoorbeeld in de tuinbouw, of in distributiecentra, om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Dus hoe doe je dat? De regels strenger maken.
Echt de Nederlandse, nationale regels?
Dat zijn de nationale regels. Ervoor zorgen dat er een werkvergunning moet worden aangevraagd. Dat je aantal malafide uitzendbureaus het werk onmogelijk maakt. Of in ieder geval veel beter gaat reguleren. Dat je een minimumloon omhoog gooit. Dat je alleen arbeidsmigranten mag halen als je ervoor zorgt dat je als bedrijf of als gemeente waar dat bedrijf zit ook plek hebt om die mensen op te vangen. Huizen dus. Dat zijn allemaal regels waardoor het eigenlijk minder aantrekkelijk maakt. En dan maar hopen dat er ook minder komen.
Ja.
Maar echt mensen weren, dat wordt wel heel lastig.
Want een arbeidsvergunning of een werkvergunning voor EU-burgers, dat lijkt mij lastig. Want dat zijn gewoon werknemers uit de EU-interne markt. Het idee is juist dat die geen werkvergunning nodig hebben.
Ja, dat blijkt dat nu weer heel ingewikkeld het dossier is.
Maar wat je eigenlijk zegt is dat Nederland heel veel zelf kan doen aan wetgeving en regelgeving. Dus er wordt eigenlijk tevergeefs naar Brussel gekeken. Nederland kan dat zelf in theorie.
Nou, Nederland kan in theorie wel iets, maar niet veel. Omdat het een land is binnen de Unie. En er wordt begrijpelijk naar Brussel gekeken, maar verwacht daar op korte termijn geen hel van. Omdat we de afgelopen jaren hebben gezien hoe moeizaam die discussie daar gaat. En hoeveel tegenstand daar ook is. Deels dezelfde geluiden die we hier in Nederland horen. Alleen dan met veel meer spelers en op een veel ingewikkelder spel.
Oké. Het klinkt allemaal, als we zo terugkijken op de laatste jaren, zowel in Europa als in Nederland, dat het wordt steeds pleisters geplakt. En de ene crisis volgt op de andere. En iedereen smacht naar een structurele oplossing. Wordt daar een beetje over nagedacht binnen het kabinet?
Ja, daar zijn ze wel mee bezig. Of eigenlijk, daar beginnen ze langzaam maar zeker een beetje mee bezig te gaan. Ik zeg het voorzichtig, omdat het ook het gaat traag. En dat is in dit dossier ook, denk ik, de enige mogelijkheid die er is. Zeker als je naar de lange termijn kijkt. We hebben toen die asieldeal werd gesloten voor Ter Apel een groepje ministers gehad in het kabinet die zich daarover bogen. Dus natuurlijk is dat Erik van den Burg, die ervoor verantwoordelijk is. Maar dat zijn ook ministers uit andere coalitiepartijen. Die zaten in een groepje dat wel de versnellingskamer werd genoemd. Of door sommige gekscherend ook de vertragingskamer. In die groep zaten bijvoorbeeld Hugo de Jonge, de minister van de Huizen, die moet bouwen, de woonminister. Ook Maarten van Ooyen, de staatssecretaris van de ChristenUnie. Keizer Ollongren, de defensieminister. En dat groepje heeft een tijdje niet zoveel te doen gehad, want die asielwet voor de spreiding, die werd in de Tweede Kamer door de fractievoorzitters uitgevochten. Maar ze zijn nu weer bij elkaar gekomen, een week of 6 geleden, om zich te gaan richten op de instroom in brede zin van asiel en arbeidsmigratie. Daar denken ze nu over na. Ook ministers Jette, Van Gennep, Carola Schouten, de vicepremier.
Armoedebestrijding.
Jezielkes van Justitie, die zijn daar ook allemaal bij betrokken, in meer of mindere mate. En zij denken eigenlijk na over wat er wenselijk is, wat we willen. En als ze dat hebben bedacht, hoe we daar misschien iets aan kunnen gaan doen. Dan is er, om het nog ingewikkelder te maken, ook nog een brede heroriëntatie die het kabinet heeft aangekondigd. Dat is eigenlijk gewoon alles weer opnieuw, alles resetten en dus opnieuw gaan kijken hoe willen we het asielmigratiesysteem inrichten.
Dan Ctrl-Alt-Delete en opnieuw bouwen.
Maar wel de bestanden die er nu al zijn opslaan eerst, want daarvoor zit eigenlijk het groepje nu. Dat groepje dat nu bezig is met migratie moet niet alleen die problemen misschien als het mee zit een beetje oplossen, maar ook eigenlijk vast de grondverf klaarleggen voor het gesprek dat straks moet worden gevoerd over die fundamentele vernieuwing. En natuurlijk gaat dat traag, maar ik denk dat je wel ziet dat het kabinet, dat de Nederlandse overheid er na een aantal vluchtelingen en opvangcrisis en steeds pleisters plakken en tot diep in de nacht met gemeenten bellen of ze alsjeblieft mensen willen opvangen, er nu wel achter is dat we echt iets definitiefs moeten. En dat wordt ongelooflijk lastig. Niet alleen qua afspraken, maar ook politiek in de Nederlandse coalitie. De verschillen lopen enorm uiteen. Maar dat het gebeurt, is denk ik wel die erkenning dat het zo niet door kan. En dat er gewoon iets definitiefs, iets fundamenteels moet komen. Omdat je dat niet alleen aan de asielzoekers, maar ook gewoon aan jezelf verplicht bent.
Oké, dat maakt nieuwsgierig naar hoe dat afloopt en wat daaruit zal rollen voor beleid. Heb je daar al enige, kan je een beetje in de glazen bol kijken wat daaruit komt?
Dat is heel gevaarlijk. Dat heb ik wel eens vaker gedaan in dit dossier en dat bleek toch een barstje in die bol te zitten. Dus ik durf niet helemaal te voorspellen wat eruit komt. Je moet wel altijd rekening houden met de politieke werkelijkheid. We hebben nu een Tweede Kamer waarin, als je het gewoon ter stemming zou brengen en iedereen mag doen wat hij wil, heb je een rechtse meerderheid op dit dossier. Daar komt nog eens een provinciale statenverkiezing en Eerste Kamerverkiezing overeen. Als je ziet hoe partijen als de Boer-Burgerbeweging, Ja 21, hoe die doen in de peilingen, dan lijkt de kans groot dat het er niet, dat het in de Eerste Kamer, de verhoudingen er niet meer pro-migratie op worden. Dus het wordt een heel lastig gesprek waarvoor uiteindelijk ook weer heel veel politiek spel zal worden gespeeld. Hier en daar een zeteltje vandaan halen. Over die kant, dan weer over links, dan weer over rechts. Wat er inhoudelijk precies uitkomt, vind ik heel lastig voorspellen inderdaad. Rutte kan in Brussel met zijn vuist op de tafel slaan. Of we dat te zien krijgen of niet, weten we niet. Maar we weten één ding zeker, daar zie je komende maanden het resultaat nog niet van. En wat er aan nationale wetgeving is heel beperkt. Dus als ik een voorspelling zou moeten doen, dan is dat wel verwacht niet heel veel.
Oké.
Ja, ik wou dat ik een iets duidelijker en hoopvoller einde voor je had, Christophe. Maar,
ik ben in ieder geval heel veel wijzer geworden. En ik hoop de luisteraars ook. Dus hartstikke bedankt voor je uitleg, Auke. Dit was deze aflevering van Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. En deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. We hebben ook een e-mailadres, haagshalfuurtje@trouw.nl. En er staan meer podcasts op onze website www.trouw.nl/podcast, moet ik er dan achteraan zetten. En tot slot hebben wij deze zaterdag nog een bonusaflevering van Haags Half Uurtje met als speciale gast Arnon Grunberg. En dat wordt gepresenteerd door mijn collega Wendelmoet Boersema. Dus dan zou ik zeker deze podcast in de gaten houden. En wij zijn er weer met onze politieke podcast volgende week. Bedankt.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise. Het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.